Wie over de verpletterende nederlaag van Nederland in mei 1940 wil spreken, zou eigenlijk genoeg hebben aan een paar woorden maar. De Grebbeberg, Rotterdam en Den Haag misschien. De Grebbeberg omdat daar het Nederlandse veldleger vernietigend verslagen is. Rotterdam, omdat het bombardement op Rotterdam op 14 mei de directe inleiding vormde tot de Nederlandse capitulatie. En Den Haag, laten we zeggen als lichtpuntje, omdat daar de bedoeling van de Duitsers om het regeringscentrum op de eerste dag in handen te krijgen is mislukt. En wie geïnteresseerd is in lichtpuntjes kan dan ook nog wijzen op Kornwerder Zand. Dat zijn zo'n beetje de grote woorden uit het verhaal van 1940. Militair technisch gesproken, militair historisch, is dat raar. Nederland is niet verslagen op de Grebbeberg. En het bombardement op Rotterdam betekende niet dat Nederland verslagen was. Nederland is verslagen eerder en op een andere plaats. Het is verslagen in Noord-Brabant en eerder, namelijk op 12 mei. En verder kan het er dan ook nog geen kwaad bij om erop te wijzen dat het natuurlijk niet ging om een Nederlands-Duitse of een Duits-Nederlandse oorlog, maar om een Duits-Franse oorlog, een Duits-Brits-Franse oorlog waar Nederland in is terechtgekomen. Betere symbolen, want wat ik net noemde natuurlijk, die Grebbeberg, Rotterdam enzovoort, dat zijn symbolen. Betere symbolen van de Nederlandse nederlaag zouden dan zijn het dorpje Mil, opgestoten in de Vaart der Volken vandaag, en de regio van Breda en de Moerdijk. Er is dus een verschil tussen de manier waarop we in het algemeen praten over die nederlaag van 1940 en hoe het werkelijk, althans volgens een militair historicus, zit. En dat heeft natuurlijk een reden. Dat komt eenvoudig doordat we gewend zijn om die oorlog van mei 1940 te zien als een nationale strijd. Een strijd tussen Nederland en Duitsland en dan kom je inderdaad op de Grebbeberg terecht. Maar het is een internationaal conflict en dan kom je in Brabant terecht. En de tweede reden is dat het verhaal van de Grebbeberg, van Rotterdam, van Den Haag ook veel meer drama bevat, veel groter verhaal is, veel prettiger om naar te luisteren dan dat verhaal van Breda en de Moerdijk. En dat leidt dan tot een nieuwe merkwaardigheid, namelijk dat de beslissing is gevallen, Nederland is verslagen op de plaats waar het minst gevochten is. Goed, ik heb nu nog wat tijd gelukkig om dat raadsel voor u op te lossen en dat ga ik ook doen. Daarvoor wil ik achtereenvolgens een paar dingen doen. Ik wil u eerst eens een beetje leren om met militaire ogen naar Nederland te kijken. Er hangt daar een kaart van Nederland. Als een militair naar die kaart kijkt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij waarschijnlijk iets anders dan u. Dat is één. Dan wil ik daarna met u nagaan hoe de Nederlandse generale staf op basis van de militaire blik op de kaart van Nederland een operatieplan heeft ontwikkeld. En hetzelfde wil ik doen uiteraard voor de Duitse kant. En als we dat hebben gedaan, als we dus weten hoe een militair naar Nederland kijkt en de operatieplannen van beide kanten kennen, dan zijn we helemaal klaar voor wat er gebeurd is. Dus dat zijn de dingen die achtereenvolgens zullen gaan gebeuren. Goed, ik neem aan dat we hier als Nederlanders onder elkaar zijn en dat we dat kaartbeeld van Nederland kennen sinds de lagere school. Als een militair die kaart ziet, dan valt hem onmiddellijk op de onregelmatige vorm van het land en met name de tweedeling die Nederland kent op een as die noord-zuid door het land loopt. Die tweedeling bestaat uit de opdeling van het noorden van het land in twee stukken, wat we gebruikelijk het noorden van het land noemen, en Noord-Holland. Van elkaar gescheiden door een oude zeearm die het land insteekt, namelijk wat we nu dan het IJsselmeer noemen en voor de jaren 20 de Zuiderzee. Dat is de eerste grote scheiding in Nederland. En de andere is natuurlijk het rivierengebied. Ook oost-west loopt er een grote scheiding door Nederland. De drie grote rivieren. Verder zou een militair onmiddellijk opvallen dat Nederland twee excentrische gebieden kent. Dat is de provincie Zeeland. Ook om andere redenen, een lastige provincie eilanden is altijd lastig. Dan heb je water en land door elkaar. En natuurlijk de provincie Limburg. Zeeland is van belang omdat Zeeland de toegang is tot de Schelde. En vandaar over de Schelde naar Antwerpen. Een van de grote havensteden. En Limburg is van belang omdat dat historisch gesproken de vesting Maastricht via de Maas verbindt met het kernland van de Oude Republiek. Verder zal een militair graag willen weten hoe het met de bodemgesteldheid in Nederland is. En hij zal dan horen dat het westen van het land grotendeels onder de zeespiegel ligt, dat het rivierengebied grotendeels onder het hoogwaterpeil van de rivieren ligt, dat de bodemgesteldheid in het westen van het land veen en klei is. Dat is moeilijk terrein, zeker als het nat wordt. En dat grote andere delen van het land, het zuiden, dus de provincie Noord-Brabant, delen van Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, dat die bestaan uit hooggelegen harde zandgronden. En hij zal daar onmiddellijk uit concluderen dat het westen van het land zich leent voor het defensief, voor de verdediging, met name ook voor een statische verdediging, dus een onbewegelijke verdediging in voorbereide stellingen. En dat het zuiden en het oosten, het gedeelte van het noorden van het land, zich erg goed leent voor bewegelijke operaties. Offensieve operaties, aanvallende operaties, dan wel verdedigende operaties met een bewegelijk karakter. En een militair zal graag weten wat de kern van het land is, wat het hart van het land is. Dat is de Randstad. Dat was toen zo en dat is nu zo. Daar zit de infrastructuur, daar woont 40% van de bevolking. Daar liggen de regeringszetel, de hoofdstad en de twee belangrijke havens. En met Utrecht als verkeersknooppunt er ook nog bij. Dat is eigenlijk Nederland, militair gesproken. Als je dat hebt, dan heb je Nederland veroverd. Heb je het behouden, dan besta je nog steeds. Dat hart van het land kennen we nu als de Randstad. Militair gesproken heet dat sinds het einde van de 19e eeuw de Vesting Holland. Aan het zuiden beschermd door het water, het Zuidfront, het rivierengebied, de Biesbos en dergelijke. Aan de oostkant beschermd door de Waterlinie. Een linie die bestaat uit inundaties van Muiden ten oosten van Utrecht langs en dan naar Gorinchem in het rivierengebied en dan met het water mee naar de kust. Bij een aanval uit het oosten wordt het land beschermd ten noorden van de rivieren door de IJssel natuurlijk en ook door de Gelderse Vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, en ook een inundeerbaar gebied. Daarvoor ligt dan natuurlijk de IJssel. In het zuiden van Nederland, ten zuiden van de grote rivieren, wordt het land beschermd door waterhindernissen. In de eerste plaats natuurlijk de rivier de Maas. Daarachter een toen nog moerassig gebied, de Peel, inmiddels helemaal in cultuur gebracht. En daarachter ook weer kanalen, met name de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelmina-kanaal. Van belang is ook dat een aanvaller die Nederland vanuit het oosten aanvalt, en dat gaat dus om Duitsland, moet kiezen of hij Nederland aanvalt ten noorden van de grote rivieren of ten zuiden van de grote rivieren. Het rivierengebied zelf fungeert als een scheiding. Dat is drie rivieren over, dat is altijd lastig. En het rivierengebied zelf is ook ongeschikt voor militaire operaties, omdat een leger zich daar niet kan ontplooien. Je kunt nergens heen, je kunt alleen maar vooruit of achteruit. En naar links en rechts is altijd lastig, want dan moet je eerst weer bruggen slaan. Dat is de militaire blik. En voor wat het zuiden van Nederland betreft is dan nog van belang dat naarmate je verder naar het westen komt, het rivierengebied lastiger te overschrijden wordt. En dat eindigt natuurlijk bij het Hollands Diep. Ik werk in Breda en ga daar dagelijks overheen. Kijk elke ochtend naar buiten uit de trein. Het is prachtig. Een mooi breed water. Militair gesproken een formidabele hindernis. En tenslotte zal een militair altijd zeggen, Nederland ligt ingeklemd als klein land tussen drie grote mogendheden. Tussen de drie grote mogendheden van West-Europa, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. En dat is een belangrijke geostrategisch gegeven.